Hallo allemaal, goedemiddag. Fijn om hier weer terug te zijn. En met elkaar weer de Bijbel te openen en na te denken over wat hoort van God tot mij, tot u en tot jou. Ik zie ook heel wat kinderen. En fijn dat jullie er ook zijn. Vanmiddag gaan we een verhaal overdenken waar we... Nou, ik zeg niet dat jullie alles zullen begrijpen wat ik vanmiddag ga doorgeven. Maar ik denk een heel groot deel van het verhaal wel. En het is een verhaal uit het Oude Testament. En dat komt uit het boek Rut. En ik zou aan jullie allemaal willen vragen om Rut 1 op te zoeken. En mee te lezen op het scherm hier achter mij. We gaan lezen in Rut 1. En daarna lezen we nog wat vers uit Rut 2. En ook wat vers uit Rut 4. En het thema van deze middag... Het is een beetje een apart thema, dus moet je even goed naar luisteren. Dat is de grote wever. De grote wever. En wij weten niet zo goed wat een wever is. Ik bedoel iemand die aan het weven is, die met allerlei touwen werkt en iets maakt. Iets borduurt, zou je kunnen zeggen. Misschien heb je wel een oma of een moeder die breidt of haakt allerlei touwtjes met elkaar. En uiteindelijk komt daar iets. Een sjaal of een das of een deken. En dat komt tot stand. En mijn vrouw was laatst een boek aan het lezen en dat droeg de titel... De grote wever. En vandaar ben ik eigenlijk met je bij dit thema gekomen. Ja, maar we gaan eerst lezen in Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Chiljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf, want ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. En toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij hem kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs op deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie ervan weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterer dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dringen we mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had om met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? En ze zeiden tegen hen, maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer het tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. lees nog even een paar versen uit hoofdstuk 2. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. En Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar: ga, mijn dochter. Daarop ging Rut op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boaz terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. Wat overkwam, zegt de Bijbel. Ik kom daar zo nog even op terug. En dan lezen we nog een paar laatste versen uit Rut 4. Ik denk dat de meesten van ons weten dat Rut en Boaz gaan trouwen. Wonder boven wonder. En nu gaan we het laatste stukje lezen, 4 van vers 13. Zo nam Boaz Rut en ze werd hem tot vrouw. En hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zei de vrouw tegen Naomi: gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal voor u zijn, dat wordt tegen Naomi gezegd, hè, om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. En ze zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Tot zover het verhaal van Rut, de Moabitische. Ik wil in mijn boodschap niet zozeer over Rut spreken. Het zou heel mooi zijn, maar ik wil vooral spreken over Naomi. Hoe God met Naomi handelt en hoe hij haar leidt. De grote weven. God is aan het weven in het leven van Naomi. En ik ben ervan overtuigd dat de meesten die hier zitten, zo niet iedereen, op een bepaalde manier zichzelf kan vergelijken met Naomi. En daarom, of je nu in je leven veel hebt meegemaakt, Naomi had dat, of nog niet zoveel hebt meegemaakt aan tegenslag en verdriet, wat God doet in het leven van Naomi, dat kan iedereen vanmiddag bemoedigen. En ik hoop dat je bereid bent om je oren open te zetten, je geestelijke oren. Dat je dat wat we vanmiddag horen, bereid bent om toe te passen op je eigen leven. En daar iets te zien van Gods overweldigende goedheid. Ik ga 3 dingen met jullie delen. 3 dingen die we zien in deze verse over het leven van Naomi. Of beter gezegd, wat God doet in het leven van Naomi. En daaruit blijkt dat God een grote wever is. Dat God soeverein als hij is, almachtig als hij is, het plan rondom het leven van Naomi in elkaar zet. En ten uitvoer brengt. En het eerste is dat God werkt in donkere tijden. Ik heb in mijn stille tijd het boek Richteren gelezen. En als je dat ook wel eens gedaan hebt, en je leest het van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 21, dan word je verdrietig. Waarom? God heeft Israël uit Egypte bevrijd. God heeft hen uit de slavernij getrokken. Uit het slavenhuis van Egypte. Hij heeft hen door de woestijn met Mozes en vervolgens met Jozua in het beloofde land gebracht. Ze hebben het land ingenomen, het boek Jozua, en dan volgt het boek Richteren. Jozua is overleden. En wat gebeurt er dan? Het volk vervalt voortdurend in afgoderij. Het is een soort cirkel, een soort cyclus die zich telkens herhaalt. Het volk begint te zondigen, begint de afgoden te dienen. Daarna zendt God vaak een tegenstander, bijvoorbeeld de Filistijnen of de Midianieten. Dan begint het volk tot God te roepen. Dan richt God een richter op, Gideon, Jefta, Simson, Barak, je kent de namen wel. Die komt en bevrijdt Israël opnieuw van de onderdrukking en dan heeft het land rust. Ze dienen de Heere 10, 20, 30 jaar en dan beginnen ze opnieuw. Ze keren terug tot de afgoden en het hele verhaal begint van voren af aan. En het boek Richteren eindigt met een hele trieste tekst. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn eigen oog. Richter 21 vers 25. En als je dat verhaal leest en je volgt het en telkens zie je die cyclus in het boek Richteren. Ik hoop dat je een beetje volgt waar ik het over heb. Dan blijf je met een verdrietig gevoel achter. En ik denk, is dit nu de roeping van Israël? Is dit wat God beloofd had voor het beloofde land? Voor het uitgekozen volk? Ze leven ver onder haar roeping. En dat is verdrietig. En dat zinnetje, in die dagen was er geen koning, dat blijf je bij. Want hij zegt, Israël heeft een goede koning nodig die het bij de hand neemt. Een goede leider. Nou, die leider is allereerst God. God is de koning van Israël. De Heer Jezus Christus zal straks de koning van Israël zijn, in het vrederijk wat aanbreekt. Maar je beseft, het ontbreekt aan een godvruchtige leider. Nou, ik had Richter uitgelezen en misschien wel net begin. Nou, doe ik Rut. Ik lees eigenlijk gewoon zo door. En in Rut 1 begint het. Rut 1 vers 1. In de dagen dat de Richter leiding gaven. Dus het verhaal van Rut en Naomi speelt zich af in de Richteren tijd. En eigenlijk kan je Richteren zien als een bundel zwarte touwen. Een, zeg maar een weefstuk met donkere, donkere, donkere touwen. Door de zonde van Israël. Nee, God was goed. God is genade. En dan lees je door. En dan zie je in de dagen dat de Richters leiding gaven. Rut 1 vers 1. Dan denk je, nou, dan krijgen we nog zo'n verhaal. Maar dat is bijzonder. Als je nou Rut leest, dan zie je het tegenovergestelde. Eigenlijk grijp je met je hand in die bol met touwen. En je grijpt een gouden draad. Want het verhaal begint hoofdstuk 1 vers 1 met een man uit Bethlehem. En wie is die man? Elimelech. Elimelech die met zijn vrouw en zijn twee zonen richting Moab vertrekt vanwege de honger. En weet je waar het verhaal mee eindigt? Weet je wie het laatste naamje is uit het boek Rut? Moet je even kijken. Rut 4 vers 22. Dat is David. Dat is David. Een man uit Bethlehem. Toch? Met andere woorden, in die vier hoofdstukken, in die kleine geschiedenis van dat gezin, en dit is een gezinsgeschiedenis, komt uiteindelijk de naam van David tevoorschijn. En dat wordt de godvruchtige koning die Israël zal leiden naar zijn toppunt onder het oude verbond. Dus in die donkere draden, wirwar, volg je het, zit een gouden draad. En die gouden draad is precies dat wat Israël nodig had, David. En als je hoort van die man uit Bethlehem die naar Moab vertrok, en het verhaal eindigt bij die man uit Bethlehem die koning wordt, David, dan denk je aan een andere man uit Bethlehem. En Jezus. De kleinzoon van David. Klein, 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 kleinzoon. Met andere woorden, God werkt in donkere tijden. God is aan het weven, en hoewel je vooral zwarte draden ziet, zitten er gouden draden tussen. En God komt tot zijn bestemming. Reken maar, God wilde dat David geboren zou worden en hij werd geboren. Hoe de tegenstander, hoe zelfs zijn eigen volk probeerde om dat plan om zeep te behelpen, God komt tot zijn bestemming. Want God is soeverein. Nou, dat kun je helemaal zeggen als je je nieuwtestamentische bril opzet. En je Matthäus hebt gelezen en je gehoord hebt dat die andere man in Bethlehem geboren is. Jezus Christus, de koning van Israël, die Israël naar zijn toppunt zal leiden onder het nieuwe verbond. Toekomstige profetie. Nou, als ik dat zo lees, Richteren, Sommeren. En ik zie ineens, Richteren is eigenlijk de grove lijn, dat is een geschiedenis van 1000 families. En dan ineens komt er één familiegeschiedenis in het boekje Rut naar voren. Heer, wij hebben u verlaten. Israël had u verlaten, maar u hebt Israël niet verlaten. U doet iets in donkere tijden. Nou, dat vind ik mooi. Zelfs als Israël ver onder haar roeping leeft, doet God iets moois. Nou, ik maak even een actuele toepassing bij dit eerste punt. God werkt in donkere tijden. Ik geloof dat wij ook in donkere tijden leven. Je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen, daar gaat het nu vanmiddag niet over. Daar zouden we over door kunnen praten straks bij de koffie. Maar je kunt zeggen, de gemeente leeft ook in lichtere tijden. Ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. Als je ziet wat er in christelijk Nederland, laat staan in christelijke wereld, allemaal niet te verkrijgen is. Hoe kerken worden ingericht, hoe massaal het woord van God verlaten wordt. Hoe mensen vandaag de dag met een hand op de Bijbel en met de Heer Jezus op de lippen onbijbelse praktijken goed praten. Als we het verval zien. Dan spreek je geen leugen als je zegt dat de christenheid op vandaag de dag in de 21ste eeuw in richtere tijden verkeert. Ik geloof dat oprecht. Maar na Richteren komt Rut. God werkt. Weet je, Rut is het boek. Probeer me te volgen. Rut is het boek van het overblijfsel. Van een kleine minderheid die op God hoopt. En juist in die minderheid, juist in die Richtertijd, werkt God via die minderheid aan op iets geweldigs moois. Waardoor die meerderheid gezegend gaat worden. Nou, dat is nu vandaag de dag ook zo. Kijk, we kunnen ach en wee roepen. En dat moeten we soms ook roepen. We moeten soms profetisch spreken over wat er allemaal mis is in de kerk. Maar we moeten nooit uit het oog verliezen dat God in individuen, in gezinnen, in huwelijken iets wonderlijks wil doen. Gouden draden wil leveren. En als jij de Heer Jezus hebt leren kennen als je persoonlijke verlosser en je weet dat je vrede hebt met God, dan zeg je, ik ben een van die gouden draden. Nee, ik heb het niet verdiend. Ik was net als Israël in de richtere tijd. Maar ergens heeft God mij, in zijn genade, is hij mij te sterk geworden. Misschien al in 15, misschien 18, misschien 25, misschien 50. Misschien nog middelbare leven. En dat je je knieën hebt gebogen voor de Heer Jezus. En dat je het vaderhart van God wil herkennen. Ja, dan zeg je vanmiddag, gouden draad. En ik kom niet van de aarde, hij komt uit de hemel. Ik heb het niet bedacht. Ik heb niet naar God gevraagd. Hij heeft mij gevraagd. En daarom ging ik vragen. Daarom ging ik zoeken. Daarom ben ik vanmiddag naar de samenkomst gekomen. Rut. In richtere tijden. Ook in de gemeente. En zo kan jij... Kan jouw gezin door Gods genade alleen in de eindtijd, in de richtere tijd van de gemeente, kun jij een minderheid vormen waardoor God werkt. Waardoor God iets heerlijks doet. En ik hoop dat je zegt, bij die minderheid heb ik dat wel bij horen. Dat wil ik bij horen. Ik wil bij die rest behoren die op de Heer Jezus komt. Dan zeg je vanmiddag, hoor je hem? God werkt in donkere tijden. En juist als de meerderheid zich van hem afkeert, zoekt hij jongens en meiden, mannen en vrouwen, opa's en oma's, die hun vertrouwen op hem willen stellen. Gaat het over jou? Ik hoop het. Ik ga naar het tweede. De grote leven. Hij leeft in donkere tijden. Het tweede is, hij leeft ook met donkere draden. In hoofdstuk 1, we gaan nu weer naar het verhaal van Naomi. Valt er nadruk op Naomi. Het is een verdrietig hoofdstuk. Als je dat zo rustig leest, ik heb het net een beetje snel gelezen, maar als je dat zo rustig leest en over de verzen nadenkt, dat is verdrietig. Vanwege de honger, ik kan het wel snappen. Je bent vader en moeder van twee kinderen. Er is geen brood meer op de plank. Vanwege de honger vertrekken ze naar Moab. Nee, inderdaad, God had daarvoor gewaarschuwd. Pas op. Met de heidevolken. Maar ze gaan. Ze komen eraan en niet lang daarna sterft haar man. Eén middag. De broodwinner. Gelukkig, twee zonen. Machlon en Chilion. Prachtige jongens. Ze worden verliefd. De ene op Rut en de andere op Orpa. En ze trouwen. Naomi, wat vind je daarvan? nageslacht. En ze trouwen. Maar verdrietig genoeg, beide jonge stelletjes, zowel Rut als Orpa, 10 jaar blijven ze beide kinderloos. Nageslacht was toen nog veel belangrijker dan nu. Het is nu dat ik mijn vader van 3 kinderen, dat is geweldig. Maar toen wij ons eerste zoontje kregen, was ik niet zozeer bezig met het voortplanten van mijn eigen naam. Dat mijn naam genoemd zou blijven worden, daar heb ik niet echt over nagedacht eigenlijk. Maar toen, dat was een groot ding. Als je het 4 leest, je ziet dat Naomi zegt, hey, als die kleine Obed geboren is, deze zal je in de toekomst verzorgen. Dat was een stuk veiligheid, sociale zekerheid. Maar het was ook de eer, het was ook de wens van iedere oprechte Jood om in zijn nageslacht de Messias voor te brengen. Zeker uit de stam van Juda. Als vrouwen een zoontje kregen, hadden ze altijd de hoop, is dit de Messias? Maar ze bleven kinderloos, zowel Rut als Orpa. Misschien hadden ze een erfelijke ziekte in de familie, de Bijbel zegt het niet, maar kort achter elkaar sterven ook beide mannen. En blijft Naomi alleen over met 2 schoondochters. Wat een verdriet. Waar is God? Waar is God? Naomi kende Yahweh, de God van Israël. En weet je wat Naomi ook wist? Dat voorspoed, oogst, rijke oogst, overvloed in de hand van de Heer was. Maar dat ook tegenspoed, honger, misoverschot in de hand van de Heer waren. God sprak in Leviticus 26, als je in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt, dan zal ik u regen op zijn tijd geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven. God bestuurt de regen, God geeft het, en God kan ook de regen inhouden. Daar gaat God over. En Naomi wist dat. Dat blijkt overduidelijk uit wat Naomi in hoofdstuk 1 zegt. Zij geloofden in een almachtige God. Kijk bijvoorbeeld in het ene laatste vers, vers 21 van hoofdstuk 1. Er staat, nu de almachtige mij kwaad gedaan heeft. Nou, misschien vindt u dat wel een spannend vers. Of een vers daarvoor, als ze zegt, de Heer heeft mij grote bitterheid aangedaan. Nou, ook wie heeft dat gedaan? De Heer. Vol ging ik heen, 21, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Wat van Naomi vaststaat, is dat God zijn hand hierin heeft. Dat is ook zo, broers en zusters. En dat is een spannende vraag vandaag de dag. Heeft God zijn hand in tegenslag en verdriet? Nou, zal ik u een paar Bijbelse voorbeelden geven? Uit het boek Richteren. De Heere gaf Israël over in de hand van Midian. Uit het boek Jona. De Heere beschikte een grote storm. Uit het leven van Jozef, Psalm 105. God riep een hongersnood over het land af. Hij liet het aan brood ontbreken. Toen zond hij een man voor hen uit, Jozef. En over Jezus, daar staat in Handelingen 2, Jezus die volgens het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God is overgegeven. Waarin overgegeven? In de dood. Wat wil ik hiermee zeggen? God heeft zijn hand in tegenslag en verdriet. En Naomi spreekt dat wel 3 keer uit in hoofdstuk 1. Nou, wij moeten zorgvuldig spreken. God is nooit, maar dan ook nooit, de auteur van het kwaad. God is licht en in hem is geen duisternis. God verblijdt zich niet over kwaad en over lijden. Dat is blasfemisch. God schiep in een schepping en hij genoot van harmonie. Een schepping zonder verval, zonder lijden, zonder zonde en zonder dood. Daar genoot God van en daar gaat God straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer van genieten. Maar wij moeten oppassen, broeders en zusters, om door te schieten naar de andere kant. Wat bedoel ik? Dat we niet geloven dat God zijn hand heeft in tegenslag en verdriet. Dat we God zien als een onmachtige toeschouwer aan de zijlijn en tegen Naomi zou zeggen: Naomi, dit wil ik ook helemaal niet. Ik kan het niet veranderen. Naomi heeft een godsbeeld waarin ze zegt: de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Naomi, kun je dat zo zeggen? Kun je dat op Gods rekening schrijven? Nou, de inhoud van het kwaad en de oorsprong van het kwaad, geenszins. Snap je me? Maar het wil niet zeggen dat God als de grote wever deze dingen gebruikt in ons leven, toestaat in ons leven, om iets tot stand te brengen wat hij alleen maar kan. Maar dit is niet makkelijk. Dit zijn moeilijke vragen. En dan hebben we het nog maar over één persoon, Naomi. Maar hier zijn we allemaal met, nou, bijna 100 mensen. Wat een verhaal. En toch, het is troosteloze te geloven in een God die niet wil dat we lijden, maar onmachtig is om te veranderen. Dat is ten diepste troosteloos. Duizenden christenen door de eeuw heen zijn door het vuur gegaan. Hebben afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt, maar hadden zich vastgeklemd aan de besturing van God in alle dingen. Zonder dat hij al die dingen goedkeurt. Maar hij bestuurt en hij staat er van boven. Hij weeft met alle draden in je leven. Geen draad in jouw leven is ongebruikt. Nee, ze zijn niet allemaal roze. Ze zijn niet allemaal oranje. Ze zijn niet allemaal goud. Er zitten donkere draden bij, maar God weeft ermee. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Corrie ten Boom, hoe ze daarover spraken. En die gedachte, hoewel die donkere draden niet gewenst zijn, die gedachte is genadig. Weet je waarom? Dan weet je onder mijn leven en boven mijn leven en naast mijn leven en in mijn leven. En aan het einde van mijn leven is er één die alle draden aan elkaar verbindt. Hij doet alle dingen meewerkende goed. Zo'n God ben ik, zegt Naomi. Naomi, kun je het uitleggen? Nee, van gemeente. Snap je het, Naomi? Je man en je twee zonen? Nee, zegt ze. Ik ben er diep verdrietig over. Maar hij is de Almachtige. Hoe groot is jouw God? Staat hij met verschillende draden van je leven? Zeg, ja, sorry. Ja, daar kan ik niets mee. Of dienen wij een God die van voor de eeuwigheid het einde van alle dingen verkondigt en soeverein boven alle dingen staat? Zonder hem het kwaad in de schoenen te schuiven. Dat hoor je maar van mij niet zeggen. Heiligen in de Bijbel hebben dit geloofd. Ik denk aan David. Hij had gezondigd en Nathan kwam. En zegt: David, het is een van de drie. Het is of de pest, of hongersnood, en nog een, ik ben hem even kwijt. En derde. Drie oordelen van God over de keuze van David. En weet je wat David zegt? Hij zegt: Heer, ik kan niet kiezen. Maar laat mij uit uw hand niet vallen. beter te vallen in de handen van u als in de handen van een mens. Met andere woorden, David erkende, deze dingen gaan niet buiten uw hand om. Dus jullie zeggen, ja, waarom zeg je dat nu? Nou, ik zie dat dus, dat zei ik net ook al, in het leven van Naomi. Even terug naar het verhaal. Ze keert dus in haar wanhoop terug naar Bethlehem. Probeer haar even in gedachten te volgen. Ze raadt haar schoondochters aan om in Moab te blijven. Bij Orpa 2 keer en Rut 3 keer. En Orpa zegt bij de 2e keer, ik ga terug. Ze kust, ze huilt en ze gaat. Die andere moeder. Rut, die zegt, nee, ik blijf. Ik ga mee. Uw God is mijn God. Even tussen twee haakjes, hè. Op basis waarvan zou Rut het besloten hebben? Wat heeft zij van de goede hand van God en het gezin van Naomi gezien? De liefde. Zij heeft, hoewel Naomi een vrouw was die van rouw naar rouw naar rouw ging, heeft zij toch bij Naomi geproefd. Jouw God, ik verlang dat het mijn God is. En ook in het beeld van Rut, in het godsbeeld van Rut, heeft zij het kwaad niet tegen God uitgespeeld. Maar ze heeft gezegd, nochtans, jouw God moet mijn God zijn, ik ga met je leven. En ze gaan samen en ze komen daar in de beeld. En dan is de tragedie compleet. Er staat letterlijk heel de stad Bethlehem in zijn rep naar roer. Dat is wat geweest, hè? Ik weet niet hoe dat eruit gezien heeft. Moet je nou ook eens terug zien lopen. Berooid, totaal verslagen, misschien met een capuchon onder de hoofd. En die mensen zeggen, het is Naomi. Is dit Naomi? Moet je nagaan dat je buurder tegen je zegt. En ze zegt, dat woord Naomi kan ik niet meer horen. Dat betekent aangenaam, of zoet, gezegend. Ik zeg, alsjeblieft, niet meer Naomi. Ik noem maar Mara, bitter. Nou, dat zegt iets over wat er naar omging. Bitter. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt, zegt ze. Waarom zou je mij Naomi noemen? Nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Voel je de diepte van hun zin? Soms moet je wat meemaken in je leven, wil je daar ook voor krijgen, ook in het leven van anderen. Soms moet je zelf door de achtbaan van het lijden en de tegenslag om naar Naomi's te kunnen luisteren. Ik zie ze zitten, Naomi. Grijze ogen, grijze haren. Misschien heb je ook al een vraag aan Naomi. En je zegt, Naomi, kan je dat nou wel zo zeggen? De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Ik ging vol, maar ik keer weer even terug. De Heer heeft me kwaad gedaan. Kan je dat wel zo zeggen? Ik denk dat velen van ons de neiging zouden voelen om haar woorden af te zwakken. Als we morgen bij Naomi op bezoek zouden gaan, nee Naomi, dan moet je dat niet zeggen. Zo is God niet. Ik voel die neiging, zeg maar eerlijk. Of als je het naar je eigen leven brengt. Misschien tegenspoed in je gezin, in je huwelijk. Misschien zijn je kinderen hele andere wegen gegaan. Misschien top je al jaren op je gezondheid. Misschien heeft iemand je een boot uitgedraaid. Is je bedrijf gesaboteerd? Is er iets gebeurd wat jij alleen weet? En wat je niet op Facebook zegt? Kun je Naomi volgen in de uitspraken? De Heer heeft mijn bitterheid aangedaan. Dan ga ik iets zeggen wat u misschien schokt. Maar als een preekje schokt, dan is het lang niet verkeerd. Ik ga 2 dingen zeggen. Naomi heeft gelijk en ze heeft ongelijk. Eerst waarom ze gelijk heeft en dan sluit ik mijn preek af met waarom ze ongelijk heeft. Eerst waarom ze gelijk heeft. Ze heeft gelijk, omdat het waar is wat ze zegt. Tegenslag, verdriet of in ons beeld donkere draden zijn in de hand van de Heer. Dat loopt hem niet uit de hand. Het is in zijn hand. En dat is troostvol. Echt waar, dat is troostvol. Want hij weet wat hij doet. Hij is volmaakt goed en volmaakt te vertrouwen. En omdat wij leven in een wereld vol van gebrokenheid, met gevolgen van de zonde, is hij niet machteloos. Hij weet van het begin van mijn leven tot het einde van mijn leven, ook van uw leven, wat er van moet komen. Nee, God keurt dingen die jou zijn aangedaan of dingen die je zelf fout gedaan hebt niet goed. Echt niet. God geniet niet van onrecht, van pijn, van misbruik. Het is te heilig voor hem om daarvan te genieten. Maar het wil niet zeggen dat hij machteloos is. Jozef, wie zat er achter die put? Ja, mijn broers. Maar aan het einde van zijn leven zegt hij, niet jullie hebben mij naar Egypte gezonden, maar God. God heeft iets van het borduurwerkje omgedraaid. Hij zegt, die broers, ja, die hebben kwaad tegen mij gedacht. Absoluut. Het was kwaad en nog eens kwaad. En God keurt het kwaad niet goed. Maar mijn God is zo machtig dat hij het gebruikt. Sterker nog, als Jozef het kan weten, hij is daarin gezonden om een groot volk in het leven te behouden. Want toen het ontbrak aan koren in het land Israël, of onder de Joden, onder zijn broers, was hij degene die Israël van eten kon voorzien. Ja, dat bedenken mensen niet, toch? Ik ben, ondanks de bitterheid in mijn leven, die God ergens toestaat, in zijn hand. Maar beter in zijn hand dan overgeleverd aan de grillen van Satan of aan het onrecht van mensen. Maar waarom heb je dat ongelijk? Waarom? Ze spreekt niet de hele waarheid. En als ik eerlijk ben, kan ik het haar moeilijk kwalijk nemen. Ik heb nooit mijn vrouw en twee kinderen verloren. Zij zat er middenin. Gods, misschien wel tuchtigende hand. We weten het niet goed, dat moeten we aan God laten. Had haar verdrietig gemaakt. En als we verdrietig raken, onze ogen vol met verdriet zijn, dan is de kans groot dat we verbitterd raken. En dat proef je een beetje bij Naomi. Ze zegt, noem mij maar Mara. Naomi ziet niet dat God achter de schermen aan iets geweldigs werkt. En daardoor zijn haar uitspraken nogal eenzijdig. Snap je me? Want wat zijn de feiten? Wat staat er in hoofdstuk 1, vers 6? Heb je je Bijbeltje gedaan? Daar redt Naomi geen woord over, maar het staat er wel. Wat staat er? Ze had in het land Moab gehoord, einde vers 6, dat de Heere naar zijn volk ongezien had om hun brood te geven. Dat ziet Naomi niet. God zond de hongersnood, maar nu zendt hij brood. God ziet naar zijn volk om, maar dat had Naomi's hart niet verblijd. Kan zijn, toch in jouw leven, dat de bitterheid, het verdriet, de pijn, het onrecht, de oneerlijkheid je verdrietig, maar ook verbitterd maakt. Dat je eigenlijk door die ogen van Naomi kijkt en zegt, ik kan eigenlijk alleen maar de negatieve kant zien. Noem mij Mara. Maar weet je wat je dan niet meer ziet? Wat God aan het doen is. Wat dan?
Nou, dat hij brood zendt. Een beeld van brood is in het Nieuwe Testament niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Dat is voeding, dat is leven. Hij had naar zijn volk omgezien. Het kan zomaar zijn dat je door je verdriet heen geen oog meer hebt voor Gods goedheid. Voorop. Naomi. Er is nog iets. Weet je wat Naomi zegt? Ze zegt, vol ging ik heen, maar leeg keer ik terug. Dat is niet waar, Naomi. Want Naomi krijgt van God een stralende Rut aan haar zijde. Wat een vrouw, hè? Moet je het boek Rut eens lezen door de ogen van Rut. Nee, zegt ze tegen Naomi, niets zal ons scheiden. Ik blijf bij jou dicht overblijven. Drie keer zegt Naomi, ga maar terug. Nee, zegt ze, blijf bij jou. Uw God is mijn God. Ze konden samen ook nog een geestelijk gesprek voeren. Naomi, je bent niet leeg. Helemaal niet als je bedenkt dat God via Rut iets geweldigs kan doen. Maar daar had ze geen oog voor. Misschien ben jij ook wel een verdrietige tijden. Je mag eerlijk erkennen dat God het toelaat over je leven. Maar heb je oog voor de Rut in je leven? Heb je oog voor het feit dat God in zijn goedheid naar je omziet? En dat je hem tekort doet als je zegt, hij stuurt mij alleen maar bitterheid. Dat is wel heel eenzijdig. God stuurt veel meer dan bitterheid. Sterker nog, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77. Dat is het tweede, God ziet om naar zijn volk en God geeft Rut. En een derde, God als de grote wever werkt achter de schermen. Gods plan is vaak verborgen. Daardoor zien we het ook zo moeilijk, hè? Maar weet je waar God op aanwerkt? God is een persoon naar voren aan het schuiven in dit verhaal. En dat is de persoon van Boaz. Je vindt in de Bijbel niets negatiefs over Boaz. Boaz is de belichaming van God. Hij is een schaduw van de Heer Jezus. Hij geeft water en brood in hoofdstuk 2 aan Rut. En uiteindelijk spreidt hij zijn vleugel uit over Rut. En neemt hij deze moabitische op in zijn goedheid. En ik vind het zo grappig. Of mag ik dat niet zeggen? Ik denk aan een ander woord. Dat in hoofdstuk 2 vers 3 staat. Naomi zegt, Rut zegt, ik ga aarde rapen. Mooi, hè? Zeg, ik ga aan de slag, zegt ze. Naomi, we hebben brood nodig, ik ga er maar op uit. Vind je iets moois aan Rut? En ze gaat... En er staat er, God gaf het haar dat ze bij geval op de akker van Boaz kwam. Het overkwam haar. Wat nou, overkwam haar? Dit zijn dingen die moet je ook verkrijgen in de Bijbel. Weet je wat hierachter zit? De vriendelijkheid van God. Het was oogsttijd, het was akkers alom. Bethlehem, broodhuis. En God, soeverein als die is, brengt die Rut op die akker van Boaz. Daar is die op aan het aansturen. En daar komt ze. Daar komt ze. God brengt Boaz bij Rut. En Rut bij Boaz. Dan kan je even bemoedigd te zijn als je op zoek bent naar een man of een vrouw. Dat mag hoor, een mooie bemoediging. God brengt man en vrouw bij elkaar. Maar dat is toch niet de diepste boodschap. De diepste boodschap is dat God zijn plan aan het vervoeren is. En weet je hoe? Hij wil via Rachab, dat was de moeder of de oma van Boaz, Rachab de hoer, we hebben het over, hè? Via Rachab richting Boaz Rut betrekken om uiteindelijk Obed geboren te laten worden, om uiteindelijk Isaï geboren te laten worden en daar is David. Dat bedenken mensen nog niet. Wie schrijft er zulke verhalen? Eén, dat is God. Wie weeft er zulke weverijen. God, de grote wever. Maar Naomi, ze zag het niet. En wij zien het ook vaak niet. Kom Naomi maar wat uitzoomen. Hè? Wat uitzoomen.
Naomi,
kon je het grotere plaatje maar zien? Kon je maar zien, Naomi, dat het nog een paar jaar duurt en je zit met Obed op je schoot? Wij samen kunnen ook niet overzien waar de bitterheid van nu toe gaat leiden. Maar dit verhaal, en ik hoop echt dat je dit meeneemt, dit verhaal kan je bemoedigen om God te vertrouwen. Ook al zeg je, ik kan uw weverijen niet volgen. Maar ik weet, u bent bezig iets goeds te doen. Want u laat alle dingen meewerken ten goede. God werkt, hoor je dat? God werkt aan op iets goeds. Want God is goed. Ik kan er niet aan doen, maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik zie Naomi zitten. Ze heeft dat mannetje Obed op de schoot. En dan komen die vrouwen uit Bethlehem. En weet je wat die vrouwen zeggen? Kijk, die zijn opgevoed met een groot godsbeeld. Met een machtige God. Vers 14. Gelooft zij de Heer die niet heeft nagelaten om u vandaag een losse te geven. Gelooft zij de Heer. Die heb je niet zelf opgeduikt op die losse. Die heeft God je gegeven. Hij zal er, Naomi, hij zal er voor jou zijn om je te verkwikken. En je in je ouderdom te onderhouden. Want je schoondochter, die je lief hebt, is beter voor u dan 7 zonen. Na het zuren, we kunnen ook zeggen door het zuren heen, geeft hij het zoet. En het zoete van God, wie het vat, die vat hem. De goedheid van God, de verbazingwekkende goedheid van God, dat was mijn derde punt. Die doet je mond echt openvallen van verbazing. Zelfs de helft wordt mij niet aangezien. God werkt aan op groot geluk. Dat is het laatste wat ik zeg. Niet alleen in de wereldgeschiedenis. Israël, de volkeren. Maar ook in jouw persoonlijke wereldgeschiedenis. Hoor je dat? God kent je persoonlijk. God kent je hongersnood. Je vlucht naar Moab. God kent je vertwijfeling. De Heer heeft een bitterheid aangedaan. Maar God werkt aan. Op het moment dat je echt gaat zeggen, uw goede tierenheid is mij beter dan mijn leven. Het verhaal eindigt met grote vreugde. Door Boas. Als er in jouw leven, in uw leven, in jullie leven, iets verdrietigs is gebeurd, waardoor je toekomst hopeloos lijkt. Leer dan van Naomi en Rut dat God voor u, voor jou aan het werk is. Vertrouw op hem. Niet alleen na de bitterheid, maar in de bitterheid. Wacht geduldig op zijn goedheid. Dreigende wolkenluchten zullen spoedig een zegen over jou geven. Corrie ten Boom, dat is een citaat waarmee ik afsluit, heeft dit gezegd. Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in. En ik door onverstand, ik vergeet, hij ziet de bovenkant en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten, dat is het einde, als het weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilver dragen. Zo komt zijn plan tot stand. Amen. Ik wil graag samen danken. Heer, we zijn mensen die midden in het leven staan. En er is een hoop strijd, geestelijke strijd om ons heen. Om zielen. En het geeft soms verdriet. Ja, zelfs wanhoop. Die kan leiden tot bitterheid. Tot Mara's. Maar zoals Israël het hout moest werpen in Mara. Zo bent u er op uit om door het kruis van de Heer Jezus Christus het zure in ons leven gezond te maken. En wat ik u wil vragen, Hemelse Vader, soevereine God, u die de alle draden in uw hand hebt. Als hier een hart is, vanmiddag hier in Kesteren, door vrees benauwd, vermoeid door slevend strijd. Twijfel drukt je neer. Je struikelt telkens weer. Vat weer moed. Want God is goed. En steeds tot hulp bereid. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor ieder die op hem hoopt. Die vanmiddag zegt, in mijn verdriet keer ik mij tot de God van Rut, de God van Naomi. En vertrouw ik op de grote leven die zijn plan volvoert. Heer, dan schenkt u ons vanmiddag al een vreugde die het verstand te boven gaat. Speciaal willen we voor hen die op een bijzondere manier met verdriet en lijden te kampen hebben, gehad of nog. Heer, kom hen tegemoet en toon hen uw kostbare goedheid, uw vriendelijkheid, uw vaderhart, uw almacht. Uw liefde en uw genade. In Jezus' naam. Amen.